Goedemorgen. Ik ga het vanochtend hebben over het tweede deel uit de serie The King's Speech. Het gaat over de bergreden. Over de reden die Jezus uitsprak op een berg aan zijn discipelen. En de eerste keer, even kijken, staat hij aan. Waar moet ik naartoe wijzen? Ja, daar komt hij. De eerste keer hebben we het gehad over dat wat de geest gaat doen. De bergreden wordt vaak uitgelegd als een soort nieuwe wetgeving van de Heer Jezus. Je had vroeger Mozes, die kwam op een berg en die gaf hem de wet. En nu is er de Heer Jezus en die geeft een nog veel zwaardere wet. Of zeggen mensen, nee, dit is een politiek programma die we moeten navolgen. Of zeggen mensen, dit zijn de normen en waarden, daar moet je je aan houden. Of ze zeggen mensen, dit moet je doen, wil je een kind van God zijn. Nee, dat is het niet. De bergreden is een belofte. Dit is eigenlijk net als in het boek Esther, waar de Heere God niet genoemd wordt, maar waar hij op iedere bladzijde aanwezig is. Is ook in de bergreden, daar wordt de Heilige Geest niet genoemd, maar hij spat er vanaf. Dit is namelijk het programma dat wat de Heilige Geest door een discipel gaat doen. Als je kind van God bent, dan heb je de belofte dat de Heilige Geest dit in jou kan en wil gaan uitwerken. Dat is wat de bergreden is. En vandaag gaan we het hebben over de zaligsprekingen. Onze karaktervorming. En ik vond dit een heel treffend plaatje. Dat heeft me altijd geïntrigeerd. Dit is het moment dat er onrust uitbrak op het Tiananmenplein in China. En daar is daar maar een eenvoudige man. Wat kan je doen? Soldaten, tanks. Dat wat hij heeft, dat geeft hij zichzelf. En hij gaat daar eigenlijk staan als stil protest. Hier en niet verder. En toen ik dit plaatje zag, dan hoorde ik ook echt gewoon de woorden van de Heer Jezus. Zalig als je een vredestichter bent. Dit is een beeld van een vredestichter. Wie ben je? We zijn maar simpele mensen. We leven in een gebroken wereld. We zingen prachtige liederen met theologische taal. Soms heel wollig en met vreugde en blijdschap. Maar het is er nog niet. Soms proeven we het, ruiken we het. Maar het is net als een vogeltje, als je er naartoe loopt, vliegt het weer weg. We hebben het nog niet. En dit vond ik een mooi beeld. Een vredestichter. Ja, dan kan een hoog prijskaartje hangen. Die tank kan gas geven. En nou ja, dan weten we wel wat er gebeurt. We gaan het hebben over de zaligsprekingen. Over onze karaktervorm. En daarvoor wil ik lezen uit Matteüs 5. En dan lezen we vers 1 tot 12. Toen hij, Jezus, de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. De grondtekst staat, hij opende zijn mond. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want u zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Het tweede tekstgedeelte komt uit Romeinen 8. En dan lezen we vanaf vers 28 tot 30. En wij weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Tot zover de lezing. We gaan bidden. Lieve Vader, we danken u, Heer, dat u al deze woorden uitgesproken hebt. Heer, woorden die moeilijk zijn. Misschien zelfs onaangenaam klinken. Niet eens echt uitnodigend. Maar Heer, het is een weg, het is een berg en een dal die we gaan in het leven, die onvermijdelijk is. Heer, u wilt ons vormen naar het beeld van uw Zoon. O Heer, wat hebben we daar uw Heilige Geest voor nodig. Ik bid dan ook om die aanwezigheid van die Geest. Dat u het woord opent, dat u ons hart opent, ons verstand, ons denken. Alles wat in ons is, opdat we het mogen pakken en zullen leven. Amen. We gaan naar drie dingen kijken. De zaligsprekingen knip ik op in drieën. Het gedeelte over de nederigheid, het gedeelte over de tevredenheid en uiteindelijk hoe ons karakter gevormd wordt. Nou hangt hier nergens een klok. Wie heeft een klok? Is er iemand? Klaas, jij hebt over een kwartiertje begin jij te zwaaien. Dan weet ik dat ik nog 5 minuutjes heb om af te ronden. Top. En dan zitten we hier morgen nog, hè, over de bergreden. Kom op, daar kan ik een jaar over preken. Ja. Mijn stelling, en die heb ik niet van mezelf. Die heb ik van G.C. Ryle, Lloyd Jones, Kendall, Eaton. Allemaal mensen die veel slimmer zijn dan ik. Ik dacht vroeger met de bergreden, zalig zijn de armen van geest. Ik denk, nou, dat is een groep, dat zijn armen. En zalig zijn. En ik knipte ze op in type mensen. Tot ik ben vorig jaar mee begonnen met de bergreden, doorheen gaan. En dan kwam ik eigenlijk achter, joh, maar dit gaat helemaal niet over allemaal afzonderlijke mensen. Dit gaat over jou en mij. Dit is hoe God je karakter gaat vormen door de Heilige Geest. Zodat je gaat lijken op het beeld van de Zoon. Dit is de weg die we gaan. En dat is niet, je begint met stap 1, nederig van hart en dan ga je naar de volgende. Nee, je blijft nederig van hart. Het wordt steeds rijker. Maar je begint met nederig van hart. Dus kijk naar de bergreden als een belofte dat wat de Heilige Geest kan en wil gaan doen in jou en mijn leven. En denk als we er nu naar kijken en je bent misschien ooit begonnen met de Heer en halverwege gestrand of je weet het gewoon niet meer. Dan komen we bij die kruispunten waarvan het soms een dubbeltje op zijn kant wordt. Wordt het buigen of wordt het barsten? Dat is gewoon de weg die we gaan. Ik heb hem ook als een berg getekend. De berg van je karaktervorming. Zodat je gaat lijken op de Zoon. Ik heb gezegd nederig van hart. Vind ik iets mooier dan... Eigenlijk vind ik arm van geest mooier. En nederig van hart, ja, het is beide hetzelfde. Het is eigenlijk één. Als je tot geloof komt, de Heer Jezus praat niet tegen ongelovigen, de Heer Jezus praat tegenover discipelen. Mensen die hem al navolgen. Daar ging hij mee zitten en zegt, kijk, nu je mij navolgt, dan is dit het programma wat ik voor jouw leven heb. Stap 1. Nederig van hart. Arm van geest. Dat is eigenlijk het eerste stap dat je zegt, ik kan het niet. God, wat heb ik u nodig? Ik heb mezelf... Als ik heel eerlijk in de spiegel kijk, ik heb er een puinhoop van gemaakt. Geestelijk. Je kan je leven prima op orde hebben, topbaan hebben, geld als water, fantastisch. Het geldt voor iedereen. Ik kom gewoon uit een arbeidersgezin. Er was geen cent te makken. Er was gewoon Jan de arbeider. Dit geldt voor mij en het geldt voor de hooggestudeerde mensen. Dit geldt voor iedereen. Maar SEC is het evangelie. SEC is het evangelie voor arme mensen. Jacobus 2 vers 5. Het evangelie is voor de armen. En wij, rijken, mogen daar deel aan hebben als wij ons met hen verbinden. Ons ook arm weten. Dus die eerste stap, dus eigenlijk overgave. Heer, nou ja, de eerste letter van het discipelschapsalfabet. Nederig van hart, arm van geest. Ik kan het niet. Heer, wilt u het doen? Je spreekt aan mij uit, ik ben afhankelijk van u. Ja, en dan kan God gaan werken in jou en mijn leven. Denk terug naar dat moment dat je je leven aan de Heer gaf. Dat moment dat je je knieën boog voor hem. Heer, ik vraag u in mijn leven. Misschien lang geleden, misschien kort geleden. Maar dat is dus die eerste stap. En dan gaat de geest werken. Je komt tot geloof en je wordt gevuld met de Heilige Geest. Je wordt gebeden of je de Heilige Geest, of die krachtig mag werken in je leven. En dan ligt er een levenspad voor ons. En die is voor iedereen verschillend. Het is voor niemand hetzelfde. Bij de een liggen de grote rotsblokken, bij de ander een diepe rivier. Bij de ander een dun stroompje, maar die moet weer ergens omhoog klauteren. Maar God gaat een weg met jou en mijn leven en gaat ons vormen. Te beginnen met nederig van hart. Als je het hele Oude Testament leest, dan zie je daar die strijd tussen God en de hoogmoedige. Ik zal. Dat is de rebellie in Genesis 1. Ik zal aan God gelijk zijn. Rebellie met opgeheven vuist naar de hemel. Bekijk jij het maar, ik doe het zelf al. Jij gaat mij niet vertellen wat ik moet doen. Het is mijn leven, de autonome mens, mijn opgeheven vuist. Als je ontmoeting hebt met Jezus, word je nederig van hart. Dan zeg jij, Heer, hoe ik van u hou, u weet het. Ik zeg het niet eens meer. Wij kunnen hier soms liedjes zingen, ik hou van u. Nou, het is soms, worden we overmand door verdriet of vallen we zelf zo vaak tegen. Nederig van hart. Dan zegt Jezus, gelukkig de treurende. Je zou ook eigenlijk bij alle zaligsprekingen kunnen zeggen dat de Heer je feliciteert. Gefeliciteerd, je treurt. Je treurt. Op het moment dat je dichter bij de Heer komt, we hebben hem gezongen, hij is heilig. Als je dichter bij de Heer komt, word ik zelf steeds transparanter en dan val ik zelf zo vaak tegen. Heb ik dat gezegd? Dan flap ik er weer wat uit en denk ik, oh, waar ik mijn mond gehouden had. Maar je treurt ook om het feit dat als je ziet hoe mooi de Heer is en hoe mooi de wereld is en hoe mooi het zou kunnen zijn. Maar dit is de speech van een koning zonder koninkrijk. Hij is als het ware aan het scheppen. Hij zit daar en we luisteren en opent zijn mond en hij begint te spreken. En in ons hart, hè, want het bergreden is een zaak van het hart, gaat het koninkrijk gestalte krijgen. We gaan het zien. Dan denk je, wauw. Maar al lopende huilen we. Dan denk ik, maar het is er nog niet. Er is nog ellende. Er is nog honger. Er zijn nog vluchtelingen. Er verzuipen er weer. Dan worden we verdrietig. En zegt de Heer, en toch. Je ziet het al. Zalig zijn die treuren. Het is ook een weg waarin we treuren omdat we hem moeten gehoorzamen. We gaan naar zijn stem en we komen op plekken waar we soms niet willen zijn, maar die God alles laat meewerken ten goede om ons te vormen. Soms zijn er testen in het leven. Hoe reageer je? Soms faal je. Soms heb je wat geleerd. Het zijn bewegingen iedere keer waar de geest ons door leidt. Door allerlei wegen. En kijk naar de Heer Jezus in Hebreeën 5 vers 8. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Ook de Heer Jezus is die weg gegaan. Ik denk niet dat hij liep van, nou, ik weet alles, ik weet wat jij denkt. Ja. Nee, hij is een weg gegaan. En ook daarin is de Heer gevormd. Heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Afhankelijkheid. We blijven nederig van hart. Bij tijd en wijle treuren. Maar de geest vormt ons. En we worden gelukkig omdat we zachtmoedig zijn. Zacht van gemoed. Geduld hebben. Weet je, dit is een flinke hobbel die wij als mens hebben te nemen. Als je tegenslag in het leven krijgt, of pijn en verdriet, dan is dit zo'n proces dat of je hart verhardt, ontstaat een bittere wortel. Bittere wortel. Ja, maar die. Je begint een archiefkastje aan te leggen. Zij heeft ooit dat gezegd. Oh, nou, die is een mooie. Weet je, dat is wat in ons hart gebeurt. Als je iets aangedaan wordt wat je pijn doet. De eerste neiging die we hebben is te gaan sms'en, te appen. Nou, die en die kwam. Pff. Weet je wat die zei? We gaan ons gram halen. We gaan ons recht halen. En we gaan die ander naar beneden douwen. Wat een mooi portret. En wij falen daarin. Nou, de wereld, als wij, jij en ik falen, wij staan onder een vergrootglas. Als ik op mijn werk faal, dan hier, die lul, hij gaat zonder naar de kerk. Nou weet je, ik zeg maar even heel plat op z'n Rotterdam, maar dat is wel wat er gaat. Die gaat gelijk over de tong, dang, dang, dang. En wij doen het ook. Wij kunnen heel vroom in de kerk zitten na de dienst. Nou, hij sprak wel weer erg lang, hè. En, weet je, en heb je de zuster die en die gezien of broeder? Nou, die is alweer niet geweest, weet je. En we douwen elkaar maar naar beneden. Dan nemen we een verkeerde afslag. En weet je, als jij op de WIP zit en je zit in een gemeente en dit soort dingen gebeuren, haak je af. Dan denk je, pff, mooie praatjes. Maar als we nederig van hart zijn en kunnen treuren om onszelf, omdat we ons zo vaak tegenvallen. En de geest krijgt de ruimte om je hart zacht te houden. Dan heb je dat helemaal dat prijzen van, goed gedaan, niet meer nodig. Weet je, God werkt altijd indirect. Wij zeggen altijd, geef me een lijstje wat ik moet doen en ik doe het. Dat zei het volk Israël ook. 10 geboden, oké, check, check, gaan we doen. Nee, zegt Jozua, dat gaat, nee, we doen het. Dit is een indirecte benadering. Als je een probleem hebt, wat doet de geest? Kijk naar Jezus, kijk naar het kruis. Hij leidt je altijd af van je probleem. Je komt naar voren, ik wil stoppen met roken. En de Heilige Geest richt je naar Jezus en hij begint aan je huwelijk. Waarom rook je? Weet je, wij zijn vaak met symptoombestrijding bezig. Maar dit is wat de geest wil doen. En dat ademt nederigheid uit. Als wij ons plek in dit leven weten, en we weten gewoon, en we hoeven mensen niet meer na te wijzen, we hoeven niet te zeggen dat die deugt. Weet je, ik lees iedere zomer wel weer dat mensen, dan gaan ze helemaal los op internet, dan een kind in de auto's blijven zitten en dat het gestikt is. Dat is verschrikkelijk. Dan gaan wij er nog eens even met z'n allen overheen. Nou, ze zouden. Het had mij ook kunnen overkomen. Het is ons ook wel eens bijna overkomen. Dat we dachten. Oh, want het leven is stress, druk. Weet je, we falen allemaal. En we zijn geen haar beter. We zijn nederig. Tweede punt. Tevredenheid. Dat begint met verlangen naar gerechtigheid. Hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dat vind ik dan weer mooi. Dat is passie. Dat als je met de Heer wandelt en je blik is op Jezus gericht. En de geest gaat werken in je leven met vallen opstaan. En je komt in gebieden waar je soms helemaal niet wil zijn. Een stukje woestijn. En je denkt, oh, door en droog hier. Maar de geest gaat werken. En ontstaat een verlangen naar hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Je wil eigenlijk datgene laten gebeuren wat God wil. Een psalm zegt zo mooi, als ik bij mij mag ontwaken, dat ik me dan mag verzadigen met uw beeld. Psalm 17. Dat is het, dat er langzaam in je, dat je weet van ja, hier beneden is het niet. En we genieten gewoon van de dingen, hè? We genieten van de natuur en alles wat er is. En mooie dingen, kunst, het is allemaal prachtig. Maar ten diepste weten we nemen het niet mee. Van de week, mijn oma mocht erbij zijn dat ze naar de Heer ging. Haar laatste adem uitblies. Zo mooi. Een vrouw die al 10 jaar dement was. En verzorgd werd door mijn moeder en door geweldige verpleegsters op Castor in het Zonnehuis. En dat de nachtzuster zei, ze wist niks, maar 's nachts lag ze psalmen te zingen. En haar laatste woorden waren ook woorden van Heer, dat ik uw kind mag zijn. Dat u mijn zonde vergeeft. Dat kwam er allemaal nog uit. Wij kunnen alles kwijt zijn. Maar wat van de Heer komt, wat van de Geest komt, dat blijft. Dat neem je mee. Dat is je erfenis. Honger en dorsten naar gerechtigheid. Weet je, die houding, als ik de kerkgeschiedenis doorlees en ik zie daar grote mannen en vrouwen Gods, dan zijn dat mensen die als eerste van zichzelf zeggen, heilige, ik ben misschien wel de grootste zondaar. Daar komt die nederigheid ook weer. Maar ze willen verzadigd worden door God zelf. Het tweede, en dat is ook zo'n genadevol zijn. Zalig als je vol genade bent. Als je beseft wie je bent en hoeveel de Heer je vergeven heeft. Man, wat genadevol en liefdevol en geduld kan je dan hebben naar de ander. Weet je, dan wordt het allemaal niet meer zo spannend. Als je weet hoe rottig je zelf in elkaar zit. Ken u zelf. En En hoeveel valse motieven je kan hebben. Of hebzucht. Of alles wat er in je kan zijn als mens. Als je weet en dat God iedere dag gewoon weer met je verder wil. Hoe mooi en hoe liefdevol kunnen diezelfde houding hebben naar een ander. Gewoon iedere keer weer opnieuw beginnen. Hoeveel keer? 70 maal 7. Dat is oneindig. Gewoon, God begint iedere keer weer opnieuw. En wij mogen met mensen die we op ons pad krijgen, mogen we iedere keer weer opnieuw beginnen. We hebben een zuster in de gemeente, die is 15 jaar lang het evangelie tegen verteld. Totdat ze weer de plek vond in het lichaam van Christus. En gewoon 15 jaar zijn. Fantastisch. Genadevol. Maar dit is ook een van de dingen die ik zo vaak in de kerk mis. Ik vind christenen soms vaak zo keihard. Echt hard. Kunnen soms zo hard zijn. En niet specifiek, maar gewoon in zijn algemeenheid. We allemaal precies weten hoe het zit. Maar toon nou gewoon genade. Jou is ook veel vergeven. Ontzettend veel. Schenk het, gun het die ander. Weet je, als je verderop in de bergreden gaat, hè, deze versen vertellen het programma. De versen in 5 tot het einde vertellen hoe zich dat verhoudt tot het Oude Testament. En daarna krijg je de uitwerking van deze zaligsprekingen. Barmhartigheid tonen. Genade zijn naar de ander. Dat is wat Jezus vraagt. Genadevol zijn, dat werkt. Dit is wat de wereld nodig heeft. Genade. Mensen weten wel wie ze zijn. Ze weten dat ze, en we doen soms ons mooie voor, opsmuk. Ja, we moeten wat, weet je wel. We draperen het nog een beetje. Maar het blijft rommel. We blijven spiegeltjes en kraaltjes en we nemen het niet mee. Dit is wat de Heer wil doen. Zijn genade in je hart uitstorten. En jij mag het doorgeven. Zalig zijn die zuiver van hart zijn. Dat is niet, grote valkuil, is niet perfectionisme. Zuiver van hart wil niet zeggen dat je niet meer zondigt. En Johannes zegt, als je zegt dat je niet meer zondigt, ben je een leugenaar. We zondigen gewoon nog. We zitten nog in het lichaam. We reageren op dingen. Als ik een blote vrouw zie, reageer ik. Zo simpel is het. Maar ik hoef er niet aan toe te geven. Maar zuiver van hart wil zeggen je motieven. Het gaat om je hartsgesteldheid. Daar gaat de hele bergreden over. Over je hart. Dat jouw hartslag langzaam de hartslag van God krijgt. Als je in balans komt. Zuiver van hart. En dan zullen we God zien, zegt het. Dat is de belofte. Niemand ziet God. Mozes zag het onaanzienlijke. Dat is het hoogste goed wat er... Maar God zien is God aan het werk zien. Dat je in deze kapotte en gebroken wereld, dat je het ineens mag gaan zien. Omdat het licht in je ogen aangaat. En je ziet God werken. Je ziet God in situaties die de boze tot pijn en verdriet. Je ziet God het ombuigen naar het goede. Neem het verhaal van Jozef. Zijn broers verkopen hem als slaaf. En langzaam gaat God, komt in de situatie en die gaat het omdraaien. Je kan nog dieper en dan ben je al slaaf en dan ga je in de gevangenis. En uiteindelijk gaat God hem verhogen. En uiteindelijk redt hij door één man een heel volk. Die man voor die tank. Weet je, hoeveel heb je er nodig om een leger tegen te houden? Eén man. De situatie die ontstaat, de boze komt en God buigt het om te goede. Dus er hoeft er maar één te staan, Heer, gebruik mij. En je kan de complete situatie veranderen. Dat is wat God wil doen. Dat is wat hij doet. Zuiver van hart is dat je al zo God mag ervaren in je leven, dat je hem ook gaat zien. En dan wordt het een stuk draaglijker. Vredestichters. Dat klinkt toch als het summum. Een vredestichter zijn. Vredestichter zijn de mensen, dat is wat je doet, daar waar Jezus gestopt is. Wat Jezus begonnen is. Daartoe zijn we geroepen. De vrede van God. Dat is wat we de mensen toewensen. Ware vrede is mensen verzoenen met God en alles wat erbij hoort. Als dat in je leven is, dat je mensen, maar ook gewoon praktisch, op je werk, op school, mensen weer mag verbinden, dan doe je naar het hart van de Vader. Vrede brengen. De rust terugbrengen. Maar er is nog een diepere vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En dat is een diepe ontmoeting met Jezus zelf. Als we die mogen brengen, hè, dat is het evangelie verkondigen. Dan ben je een vredestichter. Maar het is aan de mensen wat ze ermee doen. Of ze het aannemen of dat ze het verwerpen. Karakter van een vredestichter. Bezorgd, tactvol, geestelijk, sympathiek, geen roddelaar, nederig, weet je. Maar ook die, je blijft nederig, je blijft treuren, zo nu en dan. Zacht van gemoed. Je kan niet een vredestichter zijn en geen zacht hart hebben. Je kan geen vredestichter zijn zonder een zuiver hart hebben. Je kan niet een vredestichter zijn en niet nederig van hart zijn. En dan van een arrogante windbuil die even komt vertellen hoe het zit. Nou, die gaat de partijen echt niet bij elkaar brengen. Snap je? God vormt je. De geest vormt je. Een moeilijke. Je zou toch denken, als alle mensen toch zo zouden zijn, jongens, wat een geweldige wereld hebben we dan. En dan zegt Jezus, gelukkig vanwege de gerechtigheid als je vervolgd wordt. Hoe kan dat nou? Dit is echt een partypoeper, toch? Hier zitten we niet op te wachten. We bidden niet om vervolging. Weet je, ik heb zo door het Nieuwe Testament bladerend. Mensen liepen met Jezus weg. Zolang het een feestje was. Maakte nog eens wat wijn. Brak nog eens wat brood. Lekker visie erbij. Wat magic tricks. Dat was allemaal fantastisch. Maar als je dan bij Johannes 6 komt. Johannes 6 vers 6. Dat Jezus uiteindelijk even gaat... Dat hebben ze leuk gezet in management. Dan doen we de wrap-up, weet je wel. Je hebt me nou meegemaakt en dan gaan we het even allemaal samenvatten. Zegt hij, ik ben dat brood. Ik ben het. Is geen andere manier. Alleen door mij. Wow, toen sloeg in één keer de feeststemming om. Iedereen zo, maar dat is hard. Je zou kunnen zeggen, wat een arrogante uitspraak. Wie denkt wel dat je bent, man? En uiteindelijk bleven nog de discipelen over. En jullie, wat gaan jullie doen? Kap jullie er ook mee? Nee, zij blijven. Zolang je in algemeenheden praat en gezellig meedoet, dan vindt de wereld je top. Maar als je zegt van, nou weet je wat je mist in je leven? Je hebt de liefde van God nodig, je hebt Jezus nodig. Jij gaat mij niet vertellen hoe ik moet leven. Dan mag ik zeker niet meer op zondag voetballen, dan mag ik, weet je, dat is... En ik snap het, we kunnen daar ook door de kerk enorm beschadigd zijn. Wat dat betreft mogen we wel heel nederig zijn. Zo'n geweldige geschiedenis hebben we niet. Maar het is wel het woord van de Heer. Hij roept ons wel op. Er is maar één weg. En die weg gaat langs Golgotha. Die weg waarin Hij het volbracht heeft. Dat is een moeilijke weg. Voor Hem, maar ook voor ons. En ze schelden je uit. En dan wonen wij niet in, aan de andere kant van de wereld, waar je een oranje overal aan krijgt. En ze het ook wel raad met je weten. Maar toch, ook hier kan je intimidatie. Ik heb het in mijn leven ook meerdere keren dat mensen toch in militaire dienst. Nou, je bidt voor je eten. Nou, dan doe je ogen open, wegeten, weet je wel. Dat soort grappen. En dat is dan nog de mildste vorm. Maar ik heb toch ook wel tot fysiek geweld toe meegemaakt. Dat mensen je toch... Maar ook weer wonderlijke uitreddingen gehad. Ik zal vertellen dat ik in militaire dienst en ik kwam gewoon voor mijn geloof uit. En er waren toch wel een partij grote gasten die het op mij gemunt hadden. En die hadden met elkaar afgesproken om mij te molesteren. En ze hadden me uiteindelijk opgesloten in een doucheruimtes. En daar stonden een groep gasten en die stonden klaar om mij echt totaal los te slaan. En op dat moment kwam een nog iets grotere jongen binnen. Een hele grote jongen. Een Griek, Kolios. Mooie naam, hè? Lange paardenstaart. Hij danste in de It in Amsterdam. Een enorme gespierde... Maar die droeg een kruis om. Dus hij zag mij eerst en zegt, Dreus, wat is er aan de hand? Ik zeg, ja, ze hebben problemen met wat jij om je nek hebt hangen. Hebben we daar problemen mee? Oh, broer, ga jij er maar uit. Los ik wel op. Je verzint het niet. Maar je weet, je mocht met knikje de knietjes de doucheruimte uit. En hoe hij het heeft gedaan, weet ik niet. Maar ik heb geen last meer gehad. Ik wil niet zeggen dat het altijd gebeurt, maar ik zeg dan maar, nou ja, dank u weer. Ik bedoel, ik ben helemaal geen held en al helemaal niet met geweld. Maar daar kan je in je leven mee te maken krijgen. Gewoon als kind van God. We hebben bijna de zaligspreking in een kwartier door de regen gejast. Het is wat. Heb ik nog? Of die? Oh, die heb ik al gehad. Oh, ik heb je zwaaien niet gezien. Nee, nou, dat is mooi. We zijn aan het eind, hè? Dat is mooi. Dan gaan we een wrap-up maken. We hebben elkaar gekeken. Dat de Heer Jezus een programma heeft. Een programma van de Heilige Geest. Het is de leer van de Geest. Dit is wat de Geest door jou en mij heen wil doen. De Heer Jezus, toen had zijn bediening. Hij was net ongeveer 3 maanden, een aantal maanden bezig. En de mensen hadden wonderen en tekenen gezien. En uiteindelijk zette hij zich neer en dan ging hij zijn leerlingen onderwijzen. En dan zegt hij, als je mij volgt, dan ga ik dit in je leven doen. De Geest gaat werken dat je nederig wordt. Je hebt mij nodig. Treuren, weet wie je zelf bent. En ja, het is er nog niet. Both ready, not yet. Soms zien we al mooie dingen van het koninkrijk, maar het mooiste komt nog. Wees zacht van hart. Dat is wat de mensen nodig hebben. Je hoeft niet meer geprezen te worden. Later zegt de Heer wel, goed gedaan, gij getrouwe knecht. Je mag verlangen naar gerechtigheid. Dat de wil van God gedaan mag worden in jouw leven. Begin in jouw leven. En geef het aan de ander om niks. Wees daarin genade. God is genadig voor jou geweest. Deel rijkelijk uit van die genade. Als die ellendige buurman weer wat flikt, geef hem een bak koffie. Loop nog 1 kilometer met hem mee. En maai gewoon zijn gras. Van mijn part. Zuiver van hart. Kijk naar je motieven. En we maken allemaal fouten. We staan op. We gaan naar de Heer. We hebben een hoge priester die in alles mee kan leven en voelen. En we gaan weer fijn door. Laat je vormen door de Geest. Vrede stichten. Daar waar het kan, gelegen, soms misschien ongelegen, verkondig het evangelie. Maar leef het vooral voor. Wees transparant. En ja, dan kan je eens een knal voor je hartjes krijgen. Of zullen ze lelijk van je. God zal uitkomst brengen. Maar uiteindelijk, de liefde wint. Liefde wint altijd. Ik sluit af met het mooiste wat ik is. Ik ben dol op geschiedenis. Abraham Lincoln, toen die president werd van Amerika en zijn vijand verslagen had, het zuiden, dat het eerste wat hij deed, was zijn vijand uitnodigen om zitting te nemen in het kabinet. Om minister te worden en om samen het land op te bouwen. Als dat geen genade is, als dat geen liefde is, dan wens ik ons toe. Door de Geest. Amen. We gaan bidden. Lieve Vader, wat hebben we u toch nodig, Heer. Maar Heer, als ik ook zo zie, en al mijn eigen tekortkomingen, Heer, en ook van de kerk, waarin we vaak zo gefaald hebben en koud, kil en harteloos geweest zijn, of dat we geroddeld hebben, mensen pijn gedaan of vergeten of genegeerd. Heer, vergeef het ons. Heer, vorm ons, Heer, naar het beeld van uw Zoon. Heer, en laat ons uitgaan. Heer, ieder in zijn eigen domein, familie, vrienden, school, werk, waar dan ook. En Heer, dat we toch uw liefde mogen uitdelen. Maar laten we hem eerst mogen ontvangen van uzelf. Vul ons, Heer. Vul ons met uw liefde. Geef de vrucht van uw Geest. En dat er een oogst zal zijn, Heer, die uw naam verheerlijkt. En dat er ook een oogst zal zijn die niemand tellen kan. Zegent u ons zo, in Jezus' naam. Amen. De muzikanten.